Ben jij van plan om dit jaar te starten met beleggen? Of ben je er al mee bezig en zoek je een portie inspiratie?
Wij zijn Jasper en Twan, twee doodgemonen maar compleet verschillende beleggers. En iedere donderdag vertellen wij in onze podcast De Lange Termijn over onze beleggingsreis, onze lessen en met name onze fouten. En dat allemaal op een vermakelijke en een langdrempelige manier.
Alsof je met ons in een kroeg staat.
Met een whiskytje erbij.
Lekker. Dus luister eens naar onze podcast De Lange Termijn.
Het is 10:00 ochtends, vrijdag 3 november 2023. We zitten op zolder van de Montelbaanstoren. Het ruikt hier naar boeken. Deze woorden zijn, zolang je de autocorrect niet meetelt, volledig geschreven door een mens. Het is een vreemde tijd. We voelen dat er iets groots gebeurt, maar tegelijkertijd allemaal moeilijk te bevatten. Het is alsof iemand de videoband met daarop de gehele geschiedenis in een razend tempo aan het doorspoelen is. Er is buitenaards leven geland, maar ze kwamen niet uit de lucht als marsmannetjes, maar via het internet als taalmodellen. Dus niemand heeft het nog door. Dit is Poki, een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin Alexander Klupping en ik, Wietse Hagen, je alles vertellen over de wonderenwereld van AI.
Hey Wietse.
Hey Alexander.
Gisteren, op het moment dat wij dit opnemen, werd bekend dat er een Nederlands taalmodel aangekomen van TNO. Daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst wil ik het graag met je hebben over iets wat mijn hoofd doet ontploffen. En dat is Runway ML. En daar heb je vast... We hebben het hier soms wel eens over gehad. Dat is een tool als Midjourney waarmee je korte videoclipjes kan maken.
Ja.
Dus je krijgt video's van maximaal 4 seconden... maar geanimeerd. Echt, het is alsof je generatieve foto's of kunst maakt met Midjourney of DALL-E, maar dan bewogen. En dat was een tijdje geleden, en dan heb ik het over weken tot maanden, een soort van esthetiek op zich van AI art. En waarbij
het is dromerigs.
Ja, het heeft iets heel dromerigs. Ja, dat is waar. En waarbij Midjourney, als je ziet hoezeer dat model is verbeterd in de afgelopen anderhalf jaar. Dat is insane. Dat is echt van iets waarvan duidelijk is dat het computerkunst is of computer gegenereerd is, naar iets wat werkelijk niet van echt te onderscheiden is op dit moment. De nieuwste versies van Midjourney.
Ja.
En met video maken we zo'nzelfde curve nu door. En ik zou zeggen, tot gisteren was het zoals die vroege versies van Midjourney, namelijk wel grappig, want een stijl op zich, heel wat jij zegt, dromerig en een beetje schokkerig en allemaal artifacts. Dus als er iemand aan het wandelen is, dan opeens zijn er 3 benen en die gaan op elkaar in elkaar over. En het is echt ja, als een droom.
Consistentie visueel was ook niet heel juist.
Klopt.
Ik hoor aan jouw verhaal al dat het beter is.
Maar holy shit. Dus
ik heb dit helemaal gemist. Okay. Ik ben helemaal benieuwd.
Nou, er is een nieuwe versie van Gen 2, wat ik dan alweer apart vind. Ik zou zeggen, noem het dan Gen 3, maar oké. Okay. Er is een nieuwe...
2,5.
Ja, 2,5. Noem het, laten we het Gen 2.1 noemen. Van Runway ML. En Runway ML is een tool waar je tekst to video kan doen. Dus je beschrijft een scène en dan maakt dat ding daar video van. En deze nieuwste versie is echt... Ik zit naar clips te kijken waarbij ik echt niet kon zien dat het computer gegenereerd is. Dat is voor het eerst met video.
Ja.
En hoe dat ding werkt is dat je... Het is net als in Midjourney, je voert een prompt in. Die prompts zijn... Daar kun je net als in Midjourney allerlei parameters aan toevoegen. Dus... je kan de stijl van de video benoemen. Dus wil je het heel cinematografisch, of wil je het heel erg, weet ik veel, zwart-wit beelden van vroeger, of wil je Pixar-stijl? Dat is de stijl van de video. Je kan de belichting kiezen. Dus wil je horrorfilm, of wil je Wes Anderson, of wil je, de belichtingstijl, heel belangrijk voor hoe het eruit gaat zien. Je kan vertellen wat je wil dat het object is, dus het karakter. Hij is best wel goed in mensen. Een soort van genereren. Dus je kan een soort van, weet ik veel, een James Bond neerzetten in een horrorfilm die een ruimteschip inloopt. En dan maakt hij best wel een goede James Bond. En tot slotte kun je vertellen wat dat karakter dan moet doen in die 4 seconden. Het is 4 seconden, hè? Dus het is kort. Dus je kan het karakter laten springen of laten wandelen of skateboarden of wat dan ook. Eigenlijk, als het dit is allemaal getraind op stock libraries. Dus als het in stockvideo's zit, dan kan dit ding het ook. Dus dat, ik denk als jij wil dat iemand, laten we zeggen, de Eiffeltoren opklimt. Misschien is dat niet beeld wat in stock libraries zit. En dan lukt het dit ding dus niet om dat te maken. Maar ik kan dus drone shots maken. Nou echt, je zegt drone shot piramide of zo. En het is echt insane.
Ja, maar wat ik me hiervan herinner, dat het nog heel erg trippy was, om het zo te noemen.
Nou,
zeg maar.
Die tijd is klaar. Echt
maar waar
kan
ik het nu vinden dan?
Ja, ik zat op Twitter allemaal clipjes te kijken van mensen grappig, die shit gemaakt hebben.
Ik wil het misschien kunnen het wel beschrijven aan een luisteraar, wat ik zie. Wat
kijk
ik ben
mijn timeline. Ik heb heel veel dingetjes gedeeld in mijn timeline. En er is nog steeds wel een soort van AI-aesthetic. Want het is allemaal zo. Je kunt zulke rare shit erin doen die niet. De inhoud is niet realistisch. Het ziet er realistisch uit. Maar je kunt zulke rare shit doen. Dat er nog steeds wel een soort van. Nou ja, er is een soort AI-aesthetic. Maar het is wel echt. En ik zie dus verschillende mensen. Verschillende beelden aan elkaar. Achter elkaar zetten. Dus dan heb je bijvoorbeeld. Stel je als je meer richting een film wil maken. Dan heb je bijvoorbeeld eerst een persoon. Als je 2 karakters hebt, dan heb je eerst een persoon die, bedachtzaam in de verte kijkt. En dan cueet hij naar het volgende shot, wat duidelijk in dezelfde ruimte gefilmd is, met hetzelfde licht, maar dan een ander karakter, waarbij hij dan een ander camerastandpunt pakt. Dan kun je dus ook zeggen hoe de camera moet bewegen. Dus je kunt zo heel mooi langzaam cinematografisch inzoomen, of je kan er een dolly shot van maken. En dan, als je die shots dan allemaal achter elkaar gaat zetten, en je gebruikt dezelfde seed. Dus je kan vertellen wat dezelfde soort van oorsprong of zo van hetgene.
Ja, je hebt het.
Die kun je lokken.
DALL-E 3 heeft nu ook support voor seeds. Want Midjourney en Stable Diffusion hadden dat al voor afbeeldingen. Maar ja. DALL-E 3 nu ook. En dan als jij iets gevonden hebt, kan je zeggen, ik wil hier door op itereren.
Precies.
Ik wil dat je dit vasthoudt.
Ja, precies. Precies. En soms is het ook niet zo heel goed wat hij maakt. Maar dan kun je dus wel binnen het ding wat hij gemaakt heeft. Stel je vindt de beweging van het karakter niet goed. Maar je vindt de rest wel allemaal goed. Dan kun je dus die seed locken. En dan kun je expliciet gaan praten over dus die beweging tegen dat ding. En dan gaat hij dat beter maken. En die dingen kun je allemaal achter elkaar zetten. En dan het begint gewoon echt. Ik zat te denken. Het eerste wat gaat gebeuren zijn de televisiecommercials. Gewoon, dit is. Zeg maar, ik was gisteren op een congres van mediabureaus. En daarin ging het alleen maar over AI. Want die hele reclamewereld is natuurlijk in de war nu. En ik moet ook wel zeggen, het is een soort van manier voor, denk ik, mediabureaus om zich nu echt te onderscheiden. Of reclamebureaus bedoel ik. Om zich echt te onderscheiden door te laten zien wat zij allemaal kunnen met AI. Dus waar.
Ja, je moet ook een signaal sturen dat je er bovenop zit. Natuurlijk.
Precies. En ik vind op zich ook wel ze lieten een soort van reclame zien van Porsche die ze gemaakt hadden. Waarbij ze roze ballen in die Salar de Uyuni, weet je wel, die zoutvlakte in Bolivia. Ja. Hadden ze allemaal enorme roze bollen opgezet. Wat in het echt een vrij dure productie zou zijn, maar nu gewoon een paar prompt was. Dat gebruikten ze dan als achtergrond en daar shopten ze dan een Porsche voor. En een model was ook AI gegenereerd. Dus er zat een mevrouw, stond voor die Porsche ook in het roze.
Het is allemaal een afbeelding, toch? Dan nog niet video,
afbeelding.
In hun geval.
Maar het was wel echt een vibe. Dat ik wel echt dacht, oké, dit is die AI-aesthetic. En het is. Ze hadden ook allemaal covers van Vogue gebruikt als inspiratie. Dus dat die dan dat gebruikt om die stijl een beetje na te doen. In die, bijvoorbeeld voor dat model. Wat
ja, het is wel fijn. Fine-tuned ook. Niet zeg maar een algemeen model, maar al een fijn.
Ja.
En in dit geval hebben we het over het model, het AI-generatieve model.
Nee,
niet
ik,
over
heb
de
het nu,
dame,
ik heb het nu over de dame.
Oh ja, dat weer over de dame.
Het model, het mens.
Ja, erg verwarrend.
Maar niet een echt mens, een AI-mens.
Ja.
En
oké. Okay. Die was ook gegenereerd. Mm-hmm.
Mm-hmm. En zag er echt heel erg geloofwaardig uit.
Een model gegenereerd met een model.
Yep.
Jongen.
En ik dacht dus, oké, dit ziet er super vet uit. Deze hele zaal van reclame mensen, die gaat hier lijp. Die wordt hier lijp van. Dus dit is iets, dit gaan we overal zien. Als ik dat combineer met wat ik vandaag zie over die video's die gemaakt worden, dan denk ik echt, gewoon kijk naar een gemiddelde tv-commercial. En je weet gewoon, binnen nu in een half jaar, nou, ik weet niet hoeveel van die reclames gevuld gaan worden met AI-content, maar echt een heel groot deel.
Nou, we hebben natuurlijk onze Cora van Mora grapje gehad, hè, met TikTok. En dat ze zegt dat je nog even een kroketje of een kaasvleetje kan eten 's avonds. Deze technologie is nu nog, want dat, ik ben dus heel verbaasd dat het zo snel gaat. Want ik had juist bij video het idee van, oeh, die is nog wel even tricky. Want het is gewoon zwaar. Daarom doen ze ook maar 4 seconden. Want ja, als het 25 frames per seconde zijn, zit je toch op 100 frames. Terwijl een gemiddelde plaatje genereren in DALL-E 3 duurt een aantal seconden op een ultra datacenter ergens in Zeewolde. Dus weet je, met allemaal waterkracht, bij wijze van. Maar dus dat zij 100 frames kunnen genereren en daarmee 4 seconden is eigenlijk heel erg knap. Je kan naar allerlei trucjes doen, vast wel om mid-frames te genereren en de rest ertussen. Maar dan nog.
Ja, ik denk niet dat hij dat. Ik weet niet. Het zou kunnen dat hij dat doet, inderdaad.
Ja, weet ik niet. Het is een gokje hoor. Dus zij zullen daar vast slimme trucjes voor hebben. Maar dat het. Ja, want video is gewoon zo ontzettend zwaar in vergelijking met afbeeldingen en tekst. Dat ik het echt gaaf vind dat ze het zo snel voor elkaar hebben. En ik zat nu meteen, nu jij dit vertelt, te denken. Als het echt real-time kan, het is schaalbaar, dan kan je natuurlijk ook op doelgroepen gaan cateren. Kijk, je kan pre-renderen, dat je zegt, we doen voor 5-6 doelgroepen reclame
maken. Ja, zo. Dus
maar ik zit echt real-time te denken. Kijk, als het TikTok-clipjes zijn van 10 seconden en hij is aangepast op jouw aesthetic, dus en de persoon die jij waardeert, dan is het een kwestie van rechten kopen op Linda de Mol en Winston Kustanovic. Ja. En dan kan je gewoon kijken wie nodig heeft.
Nou, even vertragend. Dus dit betekent dat nu op TikTok krijg je een video en die is in ieder geval voor iedereen hetzelfde. Misschien is de keuze voor jou persoonlijk. Maar er zijn naast jou nog wel andere mensen waarbij het algoritme denkt, dit is een interessante video voor jou. Die video is dus voor iedereen die video ziet hetzelfde. Maar stel nou dat je een video helemaal uit elkaar trekt en je bekijkt het meer als verschillende lagen. En je kan dus in real-time worden versies voor jou gerenderd in een esthetiek die beter op jou werkt. Dus misschien, weet ik veel, een ander hoofdkarakter. Of misschien is de hele vibe van de video wel, en de muziek, en de wel aangepast aan jouw smaak. En dat is opeens realistischer hiermee.
Ja, iets wat natuurlijk met gebeuren. Afbeeldingen en tekst al eerder kan.
Oh, maar ik vind het zo'n gek idee dat gewoon alle informatie die we tot ons gaan krijgen geïntermedieerd gaat worden door dit soort algoritmes. Ja. We hebben het eerder gehad over dat vertalen. Dus je luistert een podcast en niet alleen kun je de content gewoon in je eigen taal doen, dus met gekloonde stemmen, en dat je dan een Engelstalige podcast in het Nederlands kan luisteren met de originele stemmen en met de originele muziek. Maar ook dat de podcast aangepast kan worden aan jouw tijdspannen. Dus als jij 40 minuten in de auto zit, dat ze er even 10 minuten afknippen als de podcast origineel 50 minuten is. Of dat ze constateren, de voorkennis van deze persoon is niet groot genoeg om deze podcast te volgen, dus we gaan het even wat uitgebreider maken. We gaan de ingewikkelde concepten iets meer de tijd nemen om die uit te leggen. En voor mensen die verder op de wagen zitten, dat juist eruit gaat. Gewoon het idee dat informatie die je consumeert helemaal aangepast is aan jou. Weet je, is een soort van, ja, ik weet niet, daar ging het in mijn studio al over. Dat nieuws en informatieconsumptie gepersonaliseerd gaat worden. En toen hebben we nieuwsfeeds gehad. En weet je, mensen consumeren het nieuws via algoritmes. Nou, dat op zich. Dat is een grote verandering. Maar ja, filterbubbels, het is een grote verandering. Maar het is ook weer niet. Ja, ik weet niet, ik wil niet bagatelliseren, want er zijn ook gewoon kapitoolrellen geweest en op basis van allerlei filterbubbels. Dus ik wil niet zeggen, er is niet zoveel gebeurd, maar er zijn toch nog steeds ook heel veel mensen die teletext lezen.
Ja.
En het idee dat de informatie die voor jou gekozen wordt, als dat ook nog verder ontwikkelt, maar ook nog daadwerkelijk de informatie zelf synthetisch gegenereerd wordt, ja, ik weet niet, ik kan er gewoon met mijn hoofd niet bij. En als ik dit nu weer zie, dan denk ik, oh ja, dit gaat er sowieso TikTok inkomen. Zeg maar, wat betekent dit voor de volgende versie van TikTok? Of wat dan ook dat bedrijf gaat zijn, welk bedrijf dat dan ook gaat zijn. Dat je naar synthetische informatie gaat zitten kijken.
Ja, het is zo raar. Denken dat, net als in het filterbubbelverhaal, dat idee van een consensusrealiteit is eigenlijk, ja, een realiteit waar we grotendeels met elkaar in leven en waar redelijke consensus is over wat wel of niet waar is. En redelijke consensus over wat we zien, wat we subjectief meemaken. We hebben nooit in een pure consensus geleefd met elkaar, hè, waarin we allemaal subjectief hetzelfde dachten. Dus even voor een beeld voor mensen die denken, waar heeft hij het over? Als je met 100 mensen, als je 300 jaar geleden met 100 mensen keek naar iets wat gebeurde ergens, een brand in het dorp, en je vraagt aan die 100 mensen wat gebeurt, en dan zeggen ze allemaal ongeveer, ik zie een dorp en dat dorp zat in brand en dat is wat er nu gaande is. En ja, misschien dat er dan één bij zat die zei, dit is een teken van God, of ik lees hier nog meer in dan een brand. Ja. Kan ik ze niet zo goed inschatten, maar er was waarschijnlijk genoeg consensus, want we leefden met elkaar. Met een taal en een cultuur heb je een bepaalde consensus. Je moet wat overlap hebben om te kunnen communiceren. Als je elkaars taal niet spreekt, heb je al een probleem. Maar als je echt de wereld gewoon heel anders ervaart, dan wordt het wel moeilijk om nog met elkaar te praten. Je hebt bijvoorbeeld de filosoof Deleuze die boeken moest gaan schrijven om zijn boeken uit te leggen. Want die had dus boeken waarin die ideeën ging uitleggen, maar om die ideeën uit te leggen had hij nieuwe concepten nodig. Dus moest hij eerst boeken gaan schrijven om jou de concepten uit te leggen, om ze uiteindelijk in boeken te kunnen gaan lezen. Als een soort brug tussen hem en ons. Omdat hij zo'n wereld had bedacht met dingen die hij zag, waar hij geen bestaande woorden en concepten voor kon vinden. Dus toen nieuwe concepten moest gaan maken om die toe te passen in zijn boeken.
Maar waarom legt hij dat dan niet gewoon uit in het boek? Waarom zegt hij dan niet gewoon, dit is dit concept?
Nou, je zou zeggen, doe niet zo moeilijk.
Ja.
Hè? En het is, iedere schrijver die zou misschien aan het begin zeggen, joh, ik heb hier een nieuw woord, een nudging, en dat houdt voor mij dit of dat in. Dan doe je wat definities en dan kan je toepassen in je eigen verhaal. Maar als het natuurlijk meer dan alleen maar 3-4 concepten zijn, maar echt een heel filosofisch systeem, hè, waarbij concepten weer op elkaar bouwen, nou, dan was het in zijn ogen in ieder geval nodig om echt systemische boeken te maken, om daarmee de rest van zijn werk toegankelijk te maken. Mm. Maar dan probeer je dus eigenlijk een brug te maken, zo zie ik dat dan voor me, tussen wat in de consensus, wat in de huidige tijdsgeest begrepen wordt door, het hoeft niet eens iedereen te zijn, hè? Je moet, kijk, als jij morgen mij belt en zegt, nou Wietse, ik heb nog eens nagedacht over AI en video. Ik zie daar hele grote implicaties voor sociale cohesie. En ik maak me zorgen en ik vind het ook super gaaf. En daar heb ik een boek over geschreven. Maar als jij daar dan termen in gaat gebruiken en concepten die ik echt niet ken, dan moet je eerst even een brug met mij bouwen. Hoef je niet met de hele wereld te doen, maar als je wil dat ik jou ga begrijpen, zullen we dat moeten doen. En zo.
Oké, maar er was dus een dorp waarbij een fik was en daar was een gedeelde realiteit.
Ja, en dat dan gaat het redelijk goed. Want zolang je een gedeelde realiteit hebt, dan daar komt van alles uit voort. Ook dat je met elkaar actie kunt ondernemen en dat je met elkaar in vrede kunt leven. Of in ieder geval weet wat je doel is en waar je naartoe gaat. Anders ben je alleen maar aan het discussiëren over waar je het eigenlijk nou daadwerkelijk ziet. Wat zien we eigenlijk? En op het moment dat je, en dat is dus niet nieuw, hè, want de filterbubbels waren er al. En vroeger had je zuilen en kranten en verschillende religies. Het is niet per se zo nieuw. Ik denk wat er nieuw aan is, is de hyperindividualisering, de atomisering van al die kleine mini-realiteitjes samen. En dat je dus, kijk, op het moment dat je met een x 1000 mensen in Nederland de Volkskrant leest, dan heb je daar je stukje consensus over. En dat hoeft niet perfect te zijn, maar genoeg overlap om met elkaar te kunnen praten. Of binnen je politieke partij, noem het maar op. En een cultuur zo groot als een land of een continent. Maar op het moment dat wij allemaal mini-realiteitjes hebben, nog meer dan dat we ooit gehad hebben, die helemaal geketerd zijn op, Alexander heeft vandaag 90% mediaconsumptie, maar 90% was ook gepersonaliseerd. Het was 90% voor Alexander. Mm-hmm. En niemand anders deelt in jou met die realiteit. Dat is een soort hypersubjectiviteit bijna, van alles is voor jou. En dat heeft in het geval van onderwijs waarschijnlijk enorme voordelen. Want een student wordt op zijn of haar manier geketerd op zijn of haar leerstijl. Wauw, wat goed, weet je wel. Eindelijk niet één docent die het uitlegt en je moet maar hopen dat je de leerstijl van de docent hebt. Maar nee, het wordt op jouw tempo, met jouw metaforen, op jouw niveau aan je uitgelegd. Volgens mij is daar die hyperindividualisering in potentie iets moois. En heb ik in de aflevering met Onno destijds al gezegd, zolang er maar groepsopdrachten zitten in de rest van de middag, zodat we weer een beetje consensusrealiteit met elkaar creëren. Ja. En samen en cohesie.
Ja.
Maar ja, die, het TikTok-algoritme dat jou al de stukjes geeft die iedereen in potentie kan krijgen, maar jij krijgt die specifieke stukjes. Dus dat is de personalisering van algoritme waar we al jaren met elkaar over discussiëren. Maar als de stukjes zelf ook nog eens voor jou gemaakte stukjes zijn,
ja
dat is wel een... Mijn vraagteken daarbij, mijn zorg is er nog genoeg consensus? Kunnen we nog genoeg overlap met elkaar vinden om elkaar nog te begrijpen?
Nou, leuk voor de sfeer dit weer.
En je kan ook zeggen nu, ja Wietse, dat kunnen wij.
Ja. Ik, een deel van mij wil er tegen ingaan dat ik dan denk, ja, god, dit kon al en het kon ook met tekst. Het kan al met tekst, dus met tekst is dit tot nu toe niet gebeurd. Een soort van mini-realiteitjes, hoewel je dan ook weer kan wijzen naar QAnon en mensen die heel erg zijn gaan geloven in coronacomplotten. En dat is natuurlijk ook een soort van eigen realiteit bouwen. En dan is de aanname dat als je het met video doet, dat het dan meer gaat gebeuren. Ja, ik weet het gewoon niet. Ja, technisch kan het in ieder geval opeens. Dus we zullen zien wat dat voor culturele impact gaat hebben. En we hebben het over reclame, dat is een veilig onderwerp. Maar inderdaad, wat betekent dit voor gewoon de manier waarop mensen... Zeg maar, als je gewoon kijkt naar het totale aantal minuten informatie die je consumeert via je telefoon, hoeveel procent daarvan gaat gegenereerde video zijn? Ja.
En gepersonaliseerde video. Want ik zit nu ook meteen te denken aan het hele fenomeen van sharing, delen, in goed Nederlands. Mm-hmm. Dan in een raar scenario, maar jij leest op nos.nl een voor Alexander Clupping geketerd nieuwsbericht.
Yeah.
Want jij hebt het nu over video, maar laten we zeggen dat het multimediaal is. Mm-hmm. Hè? Dus we hebben een header afbeelding, zitten 3 video's in. Op jouw level, op jouw snelheid. Mm-hmm. Helemaal te gek. En dan deel je die met mij.
Ja, welke
staat er
versie?
Dan achter hashtag Clupping of zo?
Ja, of jij krijgt juist de versie voor jou, die veel intelligenter is en meer metaforen heeft. En,
maar stel dat jij die link met mij deelt en ik krijg die voor mij. Wat hebben we dan met elkaar gedeeld? Behalve de seed of
zo? Ja, de seed, ja.
Ja, toch? Ja, maar dat is wel... Ja.
We delen de seed. Ziet... Ja, je gaat geen screenshot maken ervan, want dan krijg je de saaie versie die voor iemand anders gemaakt is. Lang niet zo engaging.
Ja, of is het, ja, of wil ik gewoon een knopje bovenin waar ik gewoon kan switchen tussen jou en mijn versie of zo?
Ja, zodat we weer gemeenschapszin kunnen voelen. Oh, ik heb jouw versie van het artikel gekregen.
Nou ja, nu zeg je het een beetje cynisch. Maar ik denk dat voor mij is het helemaal... Kijk, als iets gaat cateren op jou... Er is wel eens zo'n... voor mij een artikel geweest jaren terug over een verzonnen fantasie-eiland van Google, waar je dan naartoe kon in de realiteit. En die hadden dan alles van jou, wist Google. Dus op dat eiland kom je dan aan met een boot en dan is dat eiland jouw droomeiland. Fysiek. Yeah. Dat was een beetje het gedachte-experiment, zeg maar. En dus die persoon beschrijft dan, als zo'n journalist had dat opgeschreven, van ik kom daar aan en mijn lievelingsdrankje, de muziek wordt voor mij gemaakt. Het is helemaal mijn eiland. Want dit is het uiteindelijke einddoel van Google. Hyperpersonalisatie. Dat was een beetje volgens mij het grapje van dat artikel. Kijk, het punt is dat daar dus in zit dat jij geeft aan een... Het is de oude algoritme discussie, maar hij is nu weer een beetje relevanter. Want de technologie wordt gewoon steeds beter om dit mogelijk te maken. Dus ik wil hem toch weer even voeren. Is dat het algoritme op jou gaat cateren als mens, als individu. Jouw wensen, perfect voor jou. Jouw tempo, jouw snelheid, jouw woorden, jouw concepten. Noem het maar op, de plaatjes die voor jou wat doen. Maar daar zit dus het idee in dat jij weet wat jij wil.
Mm-hmm.
En dat jij goed kan laten zien aan een algoritme wat jij nodig hebt. Er zitten al die aannames en daar zit dan mijn zorg. Dat ik denk van ja, misschien ook leuk om Wietse's versie een keer te lezen. Want misschien denk jij wel...
Maar dit is toch precies hoe het TikTok-algoritme werkt. Die zit de hele tijd soort van testjes te doen met en content die nog niet breed gedeeld is, om te kijken, is dit misschien wat voor een groter publiek? En 2, content buiten jouw vastgestelde interessegebieden. Dus hij zit de hele tijd te poken. Hij geeft je veel waarvan hij de kans heel groot acht dat je het leuk gaat vinden. En hij geeft je, denk ik, 1 op de 10 video's of zo. Een video die echt buiten jouw interessezone valt, om te kijken of je nieuwe... Want als je alleen maar content uit jouw eigen interessegebieden gaat serveren als TikTok zijnde, dan raak jij de interesse kwijt. Want je moet de hele tijd het gevoel hebben dat je iets nieuws krijgt.
Serendipity ingebouwd.
Ja,
een soort
zeker.
Van, ja, ja.
Een zeker.
Soort, ja, 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 ja. Dus dat op die manier gebeurt al. Ja, misschien wat ik dan nog zou willen is een inputveld of iets dat ik kan zeggen, joh, ik wil eigenlijk meer gaan sporten. Ik weet dat ik heel de tijd Rome-ijs kijk, maar ja. Als je dan iets er doorheen gooit, doe even wat, wat content rondom lichamelijke verzorging.
Dus ervan uitgaan dat je weet wat je wil of wat goed voor jou is, oké.
Ja, of wat ik denk dat ik zou moeten willen.
Maar goed, een soort inputveld wat 99% van de tijd leeg blijft. Ik bedoel, in TikTok kun je ook searchen, maar wat de meeste mensen doen is gewoon de homefeed openen. Ik heb dus wel eens echt een geweldige video van de Wall Street Journal gekeken, waarin ze hadden 100 telefoons naast elkaar gelegd. Daar hebben ze allemaal TikTok vers op geïnstalleerd. En ze hebben één identificerend element meegegeven aan iedere telefoon. Dus bij één is het een locatie, bij de ander is het een interessegebied, bij de ander is het een demografisch gegeven, dus een leeftijd of wat dan ook. En dan kijken ze, als ze bij iedereen op dezelfde snelheid gaan scrollen, dus volgende video, geleppen door de video's, dan kijken ze dus hoe dat eerste identificerende element definiërend is voor, zeg maar, wat voor effect dat heeft als je dan een uur verder bent met scrollen. En dan heeft hij dus, op basis van het eerste identificerende element, heeft hij dus jou een soort van rabbit hole inge...
Ja, dat is where you see it, hè? Dat wordt een beetje de rode draad van deze aflevering, merk ik. Maar het is waar het begon, toch? Ja. Waar het uitgegroeid is.
Ja, ja, precies. Ja. Ja. Ja, 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 ja.
Die eerste indicator.
En op basis daarvan hebben ze dus een soort van grafiek gemaakt van die hele interest graph, die zij in ieder geval konden constateren met 100 telefoons, van TikTok-onderwerpen. En zij constateren dan dus ook dat als iemand aanleg heeft voor depressiviteit, en dat is de seed, dat TikTok je echt een soort deep dal instuurt. Van hele tragische sad video's. Maar ook andersom. Ook allerlei gezelliger dingen. Ja. Maar die grafiek die was heel vet. Want dan zie je dus in het begin zijn er heel veel puntjes waarbij de eerste 20 minuten dat een video of dat TikTok gebruikt wordt, eigenlijk alleen maar populaire video's vertoont. Maar dan gedurende die 20 minuten begint die steeds vaker te poken met allerlei nichere dingen. Op hoog niveau niche. Dus dan weet ik veel, dieren is dan een niche. En dan, als die eenmaal raak is, dan gaat die daar verder in. En dan, als je dat gevisualiseerd ziet, is het dus bijna als een soort van bol die in het begin heel dens is, maar waar allemaal tentakels uitkomen. En die tentakels zijn dan die soort van niches. En die krijgen ook steeds minder vertakkingen. Omdat binnen niche van een niche van een niche van een niche van een niche heb je steeds minder vertakkingen. Dus, en dat zag je dan gevisualiseerd. En soms dan zit ik wel eens in bed te TikTokken met een soort van de regen tegen de ramen. En dan zie ik dus voor me hoe ik in die grafiek...
Ja, je bent je bewust.
Ja, en ik word zo sad.
Maar ik denk dat het een beetje... Ik zat te denken aan de cheesy Chris Martin quote van Coldplay, van when you get what you want, but not what you need. Zeg maar, ik denk wel dat er een verschil is tussen wat we willen en nodig hebben. En dat daar kunnen we tot een eeuwigheid over discussiëren. Oké, wat is dan het verschil? Wie bepaalt dan wat we nodig hebben? Hebben we allemaal hetzelfde nodig? Moet dat uit een societal system prompt komen? Wat zijn dit voor enge religieuze ideeën met dogma's en van boven opgelegde waarden? Dus laten we die toch maar eventjes gewoon woep, parkeren. Maar ik wil nog wel even het punt maken dat ik denk dat deze algoritme filterbubbel discussie die misschien voor sommige luisteraars oud is of veel te bekend. Ik denk dat de nuance die wij nu maken is dat de content waar we het steeds over hebben, dat lekkere lege YouTube woord denk ik altijd. Ik ben een content creator. Ja, oké, prima. Volgens mij maak je gewoon dingen en gaan wij naar kijken. Alexander en ik zijn ook content creators. Maar goed, het is gewoon de hoogste abstractie volgens mij die je kan hebben voor iets wat inhoud zou kunnen hebben. Dat de content zelf ook gepersonaliseerd wordt. Dus het is niet alleen maar meer wat je ziet, in welke volgorde, wanneer, maar letterlijk de inhoud, die is ook voor jou. Ik denk dat dat wel substantieel verschil maakt en de oude dynamieken die al lang geïdentificeerd zijn op het gebied van filterbubbels, subjectivisering en weet ik van wat voor moeilijke dingen allemaal, dat dat nu allemaal nog meer hyper gaat.
Ja.
Dat we het nog meer gaan merken, mogelijk.
Ja. Een ander bedrijf wat me opviel bij het maken van soort van 3D beweegbare objecten is Luma Labs. Daar heb je wel van gehoord, toch?
Ja.
Dus Luma Labs maakt een app waar ze hoe moet ik dat nou zeggen? Een soort van, je maakt een aantal foto's van een object. Dat doe je met best wel een vette interface. Dus stel je voor, je zit aan een tafel en je zet een cactus op die tafel. Dan word je in die UI geïnstrueerd om die tafel heen te gaan wandelen met je iPhone in je hand. Zodat je helemaal rondloopt, zodat je die cactus van boven een rondje maakt, dan van de zijkant een rondje maakt en dan van een onderaanzicht. Dus je maakt 3 rondjes. Dan heb je die cactus vanuit alle hoeken gefotografeerd. Dan druk je op renderen, dat duurt een minuutje. En vanaf dat moment heb je een 3D-versie van die cactus, waarbij je de scène, dus ja, wat je net hebt gedaan, dat wandelen, waarbij je hem kan manipuleren door met je vinger. Dus je kan, zoals in Street View, in Google Street View je door de wereld kan bewegen, kun je opeens die cactus op je scherm van alle kanten bekijken. Nou, dat is iets waar ze, dat was een jaar geleden of zo, was dat heel vet. Toen kwamen ze met een versie waarbij je dit kon doen, maar dan met je huis. Dus een hele scène, niet een gefixeerd object wat je fotografeert. Maar een hele ruimte. Waarbij dus dat ding je weer instrueert om op een bepaalde manier door de ruimte te lopen. En dat kan van alles zijn. En dan maakt hij dus een soort van 3D-representatie van die scène op basis van inputfoto's. Eigenlijk maakt hij gewoon heel veel foto's. En dan
als ik mag toevoegen aan je verhaal, volgens mij heet dit NERF.
Ja,
NERF, Neural Radiance Field.
Ja, nee, klopt. Dat is wat NERF.
Ja.
En dat zijn dus 2 dingetjes die ze gedaan hebben. En dat laatste is echt heel vet, want dan kun je dus zelfs een soort van drone shot laten genereren van je kamer. Om dus onbeperkt aantal drone shots kunnen genereren op basis van die beelden die je net gemaakt hebt. En ik probeer me dus de hele tijd voor te stellen, wat gaat dit betekenen voor fotoalbums van de toekomst? Zeg maar, als je dan de verjaardag van je kinderen wil fotograferen, kun je dan gewoon een scène vastgesteld in de tijd. Wat ik me dan voorzie is dat je dus niet alleen gewoon onbeperkt drone shots kan maken van je kind die een verjaardagstaart uitblaast, maar dat dan ook zo'n tool als Runway dan die kaarsjes mooi animeert. Of weet je, dus dat er nog wel iets van beweging in die scène zit.
Ik voel meteen een soort Harry Potter krantachtige sfeer met schilderijen die tegen je praatachtig sfeertje.
Precies.
Dit is ook een beetje wat aansluit op die soort perfect storm van VR, AR, Vision Pro en AI in één. Ja. Ik zit even alle hype termen van de tijd bij elkaar te plakken.
Maar het komt bij elkaar nu.
Het komt gewoon bij elkaar, want die generfde kamers en die momenten, die kan je natuurlijk helemaal tot je nemen in zo'n skibril van Apple. Dus dat gaat natuurlijk alle kanten op.
Nou, en letterlijk. Dat is het volgende ding wat zij aankondigen. Dat was het nieuwste wat zij volgens mij een paar weken geleden nu hebben aangekondigd. Luma Labs heeft een tool gemaakt die heet Genie. En Genie is een text-to-3D engine. En wat zij hebben gedaan is, zij hebben al die beelden die wij in het afgelopen jaar met die app hebben gemaakt, met wij bedoel ik appgebruikers van Luma Labs, die dus objecten zoals cacti en andere objecten die mensen in 3D gefotografeerd hebben. Wat ik niet door had, was dat dat allemaal een soort van opmaat was naar dit ding. Namelijk dat ze genoeg gebruikers hadden die foto's gefotografeerd hebben en die getagd hebben, of misschien een soort van image recognition. En daarmee kun je dus nu text to 3D doen. Dus als jij zegt, doe mij een plaatje van een hamburger, krijg je een 3D hamburger. Maar je kan dus ook zeggen, doe me een hamburger, maar dan in plaats van broodjes moet het Oreo cookies zijn. En dan krijg je dus een hamburger gemaakt van Oreo cookies. Oftewel, hij kan, zoals je in Midjourney je fantasie kunt gebruiken om alles te genereren, kun je dus nu, we hebben dus nu foto's gehad genereren, we hebben nu net video's besproken genereren, en dit is dus 3D beelden genereren. En dat is dan weer, ik zag iemand die het heeft gemaakt voor Oculus, om het rondje maar compleet te maken, waar dus dan iemand, ja, waarbij dus iemand die 3D-objecten die dus gegenereerd worden uit stof, of nou ja, beelden die mensen eerder hebben toegevoegd aan die app en blijkbaar hun auteursrechten daarop hebben weggetekend, dat in een 3D-wereld zetten. Nou, dan ben je rond.
Ik zit te denken, wij hebben ooit jaren geleden in een 3D VR experience op zombies geschoten. Ik weet, waren het zombies?
Oh, ja.
Ik weet het niet meer. Weet je nog? In de VR arcade of zoiets. Nou, dat is waar. Lang geleden. Maar ja. En nu had ik ineens door jouw verhaal dat ik dacht, nu ja, maar als het dan zo, hoe zeg je dat, schaalbaar is, hè? Dus je kunt echt met een druk op de knop hele 3D werelden creëren ook. En dan zou je misschien kunnen zeggen dat in die game, om het even ook te koppelen met het verhaal hiervoor over de consensus realiteit, dat ik daar in een soort Zelda Breath of the Wild, dus dat is een soort gezellige wereld vol gras, zon en gezelligheid ben. En jij bent echt in een hel dystopian zombie wereld.
Ik zou zeggen Super Mario Land.
Ja, ik ben in Mario Teletubby Land. En jij staat gewoon echt... wat is het? Black Mirror incarnated in een VR-game. Vreselijk. Mm-hmm. En dan, maar we zijn in dezelfde fysieke ruimte. Ja, in dezelfde. En, wij, en jij begint
precies,
op mij...
hetzelfde.
Ja, jij schiet terwijl ik brandjes aan het blussen ben.
Ja.
Maar ik denk dat... Dit is even mijn beeld om aan te geven wat er gebeurt... als je dus nog wel in dezelfde fysieke realiteit met elkaar bent... zoals wij dat nu al zijn, zeg maar. Ik bedoel, als je iemand tegenkomt op straat. Maar op diezelfde manier zijn we nooit hetzelfde geweest. Maar de dial, zeg maar, het draaiknopje nu... de slider van die consensus, die slider van hoe groot het gat gaat worden... tussen onze beleving van in essentie dezelfde fysieke situatie... Ja, dat ding is aan het schuiven nu door deze technologie. En interessante tijden.
Goed, laten we naar iets anders doorgaan. Even voor de foodies en drukke levensgenieters onder ons. Je kent het wel. Je hebt net een drukke dag achter de rug en je hebt eigenlijk geen zin om uitgebreid te koken. Welnu, Lazy Vegan heeft daar de oplossing voor. We hebben het over echt lekkere roerbakmaaltijden. Voedzaam, vol met knapperige groenten en het beste van alles klaar in slechts 8 minuten. Je hoeft niet ver te zoeken. Deze kleurrijke zakken liggen gewoon in de vriezer bij verschillende supermarkten en flitsbezorgers. En voor de prijs hoef je het ook niet te laten, vanaf slechts €4,99. Er is nu een nieuwe smaak gelanceerd bij Albert Heijn, Korean Noodles. En je kunt de knallende roze verpakking niet missen. Voor meer informatie en het complete assortiment, check lazyvegan.com. En ja, de link vind je ook in de show notes.
Ik las in de Volkskrant dat het ministerie van Economische Zaken 13,5 miljoen euro uittrekt voor de bouw van GPT-NL. Niet echt een fantasievolle naam. Een AI-taalmodel dat als basis kan dienen voor chatbots. En dat wordt gemaakt door onder andere TNO, door de NFI en Surf. En zij gaan dus een eigen taalmodel trainen... waarbij het ongemak wat nu bestaat met taalmodellen uit Amerika van Big Tech... die getraind zijn op allerlei trainingsdata waarvan we helemaal niet weten... Ja, 1. We weten niet wat voor data in zit, wat voor biases daarin zitten... Dat is een probleem als je AI serieus wil gaan gebruiken voor bijvoorbeeld overheidsdoelstellingen. Dan wil je niet gebruik maken van zo'n taalmodel waarbij je dat niet kan herleiden. Helemaal niet als je geautomatiseerde beslissingen gaat nemen, wat dan waarschijnlijk gaat gebeuren. Daarnaast is het helemaal niet duidelijk of die rechten wel geregeld zijn. Hij zal ongetwijfeld in het OpenAI heeft allerlei data naar binnen geslurpt waar ze helemaal de auteursrechten niet over hebben. Dat willen ze in Nederland dus beter gaan doen. En het idee is dan ook dat dit gaat helpen om AI-talent in Nederland te houden... in plaats van dat die naar grote Amerikaanse of Chinese techbedrijven gaan. En dat zal niet in eerste instantie, denk ik, beter worden dan ChatGPT. Dus het zal een beetje tegen gaan vallen waarschijnlijk als ze eenmaal dit getraind hebben met 13,5 miljoen... wat de functionaliteit daarvan is... Maar
misschien al genoeg geld om alleen maar dat cluster te moeten huren om het te trainen. Nog los van dat
energiegebruik,
je
energiegebruik bedoel je?
Ja, het schijnt echt gigantisch te zijn om zoiets te doen. Maar goed, dat is moeilijk in te schatten. Ik ben wel meteen benieuwd en ik kan dat niet vinden. Of kijk, als het is chat.rijksoverheid.nl en inloggen met je DigiD, zodat je kan praten met een model gemaakt door met geld van de overheid. Ik hoop het niet. Ik wil dit ding op Hugging Face.
Ik denk wel dat ze dat gaan doen, hoor.
Ja, dan is het echt vet. Want als je hem dan ook commercieel mag gebruiken... dan kan je hem ook gewoon als bedrijf inzetten en zeggen... joh, binnen onze... als we met taalmodellen werken, werken we met dit model.
Ja,
openlijk.
Dat zou me verbazen, hoor, als dat niet zo is. Want dit is natuurlijk de gedachte erachter. Dat het,
het is ook non-profit, overheidsgeld. Dus je gaat ervan uit dat dat hele model dan gewoon netjes... in de ranking op Hugging Face terechtkomt.
Maar ik heb dus wel eens gelezen dat wij echt best wel veel supercomputerkracht hebben. Dat Nederland. Dat wij gewoon best wel veel van die videokaartjes ergens hebben staan.
Ja, misschien is dan mijn opmerking wel heel erg naïef. Misschien is dat helemaal niet meegenomen in het budget, want dat hoeft niet, want het is al betaald.
Ja.
Die dingen staan nu niks te doen, dat denk ik niet hoor. Maar die staan weer modellen te berekenen. Ik heb echt geen idee.
Nee, maar het is een ander budget waarschijnlijk van het NFI. Ja,
ja.
Betaalde überhaupt al stroomkosten. Niet dat dat opeens dan van dit budget af moet. Nee, waarschijnlijk gaat dit dan naar mensen.
Ja.
Kun je in de AI-wereld dan weer 10 mensen voor aannemen? Nou, gefeliciteerd.
Ja.
Een jaartje bezighouden.
Er zijn meer landen in Europa die ermee bezig zijn, toch? Zweden, begreep ik. En de Duitsers zijn er ook mee bezig, volgens mij.
Ja, en het idee is dan dat dit één groot Europees taalmodel gaat worden. Hoe werkt zoiets? Hoe kun je uit verschillende taalmodellen één taalmodel maken?
Ja, je hebt die... sowieso kan je ze natuurlijk koppelen door ze simpelweg... Of simpelweg, dat is helemaal niet simpel. Maar je kunt ze laten samenwerken in groepsverband. Hè? Ja. Net als de EU zelf. Dat je een soort federatie van modellen maakt. Waarbij je met een metamodel praat. En niet het meta het bedrijf, maar meta het hangt erboven, zeg maar.
Oké. En die zijn dan allemaal gespecialiseerd in één ding of zo?
Ja. Ja, en dan misschien dat die... Je wil eigenlijk misschien een soort proxy-model hebben die zegt... Ik merk dat dit heel erg gaat over een context waar ik van weet dat model A... GPT-NL misschien geschikter is om dit antwoord te geven. Ik mis dat sowieso nog een beetje in... Ik weet dat sommige mensen het zelf bouwen, zeg maar, met open source modellen. Een soort groepsproces. Dus dan creëer je een aantal entiteiten die je ook namen geeft... Je eigen persona, zeg maar, de wiskundige, de geschiedkundige, dat doe je allemaal met taalmodellen op je eigen machine. En die groep laat je met elkaar discussiëren en jij leest het dialoog mee. Of je leest het transcript mee van een discussie tussen de verschillende entiteiten die je hebt gecreëerd. En ik kan me voorstellen, dat is dus eigenlijk binnen één taalmodel, je laat je een soort toneelstuk opvoeren, zodat jij het kan volgen als mens hoe iets tot een conclusie komt. Juist. Maar in dit geval zou je die persona's echt kunnen koppelen aan onderliggende verschillende modellen, kan ik me zo voorstellen.
Idee voor het Nederlands model is dus ook dat er verschillende, dat het transparanter is in de zin van hoe het tot tekst
misschien
komt.
Is dat nog wel belangrijker.
Ja.
Toch? Wat erin gegaan is.
Ja, precies. Ik moet eraan denken door wat je zegt, hoor. Dat het een punt op zich wordt dat het herleidbaar is hoe hij tot tekst komt. Om biases te vermijden. En ja, in het geval van overheidsbeslissingen wil je gewoon dat transparant is voordat je AI gaat gebruiken. Je wil niet dat het een black box wordt en dat we alleen maar de output krijgen.
Ja, en ik begrijp ook dat er is best wel wat, want ik weet dat in Adobe Firefly, waar we het wel eens over hebben gehad, in ieder geval vanaf het begin met het trainen van hun afbeelding generatie generating algoritme, dat daar in ieder geval gezorgd is dat ze kunnen herleiden uit hun stock dataset van foto's. Joh, het is een foto van Alexander geweest, die heeft bijgedragen aan dit eindproduct. Dus Alexander krijgt een credit. Hè? Ik leg het maar even simpel, maar
yeah.
Ja, dus er is royalties worden betaald, ook al zijn het maar dubbeltjes. Dat je mogelijk ook, als je dit vanaf het begin goed opzet, zo'n model, veel sterker en beter kunt herleiden van, hey, we hebben hier nu een eindproduct, noem het een appeltaart, maar we kunnen ook kijken waar de appels vandaan komen die erin zitten.
Juist.
Je hebt uiteindelijk, de mail komt uit die en die en die hoek. Ik weet niet precies, ik weet dat er veel onderzoek naar is. Ik heb geen idee hoe dit dan uiteindelijk werkt, maar ik kan me voorstellen dat als je dit vanaf het begin als een van je kernwaarden hebt, dus we willen herleidbaar model, dat een heel ander iets oplevert dan wat tot nu toe Anthropic en OpenAI hebben gedaan. Want het cynisme wat ik een beetje hoor in de verschillende media die ik tot me neem, is volgens mij vindt OpenAI het wel lekker dat ze niet kunnen herleiden waar het vandaan komt.
Ja,
dat
precies.
Is voor hun juridisch eigenlijk gunstiger.
Ja.
En dit klinkt als een conspiracy, maar goed, dat mag je dan in het midden laten hoe erg conspiracy het is. Maar het is voor hun eigenlijk niet zo gunstig om hun eigen modellen helemaal te gaan openmaken als een soort uilenballetje. Want het geeft alleen maar problemen.
Ja, juridische problemen.
Ja.
En het zou dus kunnen dat dit Nederlands model... we weten dit niet, maar dit zou zo'n specialisatieslag kunnen zijn. En ik kan me dus ook voorstellen dat er talent voor te werven is. Die dan denken, dus mensen die veel gevraagd zijn in deze wereld, dat ze dan ook denken, oké, dit is een manier om bij te dragen. Want dit is heel belangrijk, een soort van accountability in AI. Ik ben dan wel heel benieuwd wat de brondata is waar erop getraind gaat worden. Want bij OpenAI, die trekken gewoon alles leeg. Waar geen no-robot op zit.
Kan je wel een model maken als je eerlijk bent.
Ja, precies. En maar dat doet mij dus denken, zou het dan niet nu een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemer zijn voor bedrijven om hun content te doneren aan dit model?
Yeah.
Voor volk en vaderland. Dus dat als jij DPG bent, of je bent Mediahuis, of je bent, wat hebben we nog meer als Nederland, NPO. Gewoon alle content van de NPO getranscribeerd. Of we hebben beeld en geluid, maar goed, zijn we allemaal andere rechthebbenden. Eigenlijk vind ik dus dat gewoon alle... We moeten nu dan iedereen de hand op elkaar krijgen om dit Nederlandse alternatief, wat open source is en voor de mensen, En niet met een winstoogmerk en allerlei andere belangen als die Amerikaanse bedrijven hebben. Moeten we dit nu ook wel echt gaan omarmen met z'n allen? En dan vind ik ook dat die bedrijven moeten laten zien. We geven het niet aan Google, we geven het niet aan,
ja.
Aan OpenAI. We geven het wel aan dit sympathieke initiatief.
Nou, ik denk dat als gezien het feit dat we er langzaam achter komen wat er allemaal in de GPT-modellen van OpenAI terechtgekomen is aan content die gescreept is van Nederlandse websites,
ja.
Onder andere, zou je natuurlijk kunnen zeggen, dat gaan we er of uit laten halen. Ja, dat kan niet, denk ik. Of we gaan sowieso... Een soort
kan waarschijnlijk niet eens, nee.
Kan niet, want het zit te diep. Daarmee zeg ik geef meteen maar twee opties. De tweede optie is, oké, alles wat daarin zit moet ook in dit model kunnen komen. Het is heel raar als je nu zegt, mijn content zit al in een model van OpenAI, maar ik wil niet dat het terechtkomt in het model wat de Nederlandse overheid met allemaal instanties probeert te maken. Daar zit al een soort consent in. Wat zij al hebben gejat van je, kan je dan net zo goed ook laten jatten.
Okay.
Dat is stap 1. Ik vind
het een bijzonder Robin Hood-achtige juridische redenering.
Dan kom ik langs en dan zeg je van ik had per ongeluk...
Het zij doen het ook argument.
Het is een beetje een laf argument. Maar ik vind dan, als jij je Robots.txt niet goed had staan... of je had hem wel goed staan en OpenAI heeft het gejat... dan moet je of achter je content aan... of ook toestaan dat het hier gebruikt mag worden. En stap 3, die jij nu beschrijft... ik weet niet waar die 3 ineens vandaan komt... maar dat is niet... Een volgende stap na die twee opties is... Ik ga ook content beschikbaar stellen waar OpenAI niet bij kon. Ik ga het bewust opengooien.
Ja, het bedrijf dat dit, het mediabedrijf of ander contentbedrijf die in Nederlands die dit als eerste gaat doen, die verdient wel echt een standbeeldje. Een AI-standbeeldje. Die gaan wij dan oprichten. Kopen we een stuk grond in een weiland. Dan zetten we een standbeeld neer in de vorm van het logo van dit bedrijf. Zullen we dat doen?
Ja. Als dat standbeeldje dan ook genurfd kan worden daarna.
Ja, zeker.
Ik wil dat standbeeldje vanuit alle oogpunten en hoekpunten en belichtingen kunnen zien.
Dat kan, dat kan. Waar wil je het over hebben, Wietse?
Nou, ik had... ik werk veel met GPT dagelijks eigenlijk. Om de scriptjes te schrijven die ik nodig heb. Dat heb ik wel eens eerder over verteld. Ik zie het niet als een hele goede programmeur. Maar A is B naar C naar D in een soort lineair verhaaltje maken van een soort kettingreactie kan die echt supergoed. En ik test natuurlijk ondertussen ook andere dingen. Want wat je nu een beetje merkt is dat GPT-4 is ontzettend in wat we nu weten en kunnen vergelijken gewoon goed. Ik test van alles de hele tijd en iedere keer ga ik weer terug naar GPT-4. Omdat ik denk, dit is gewoon nu wat ik merk voor mij het meeste waarde biedt voor mijn vragen en opdrachten die ik geef. Maar er wordt natuurlijk heel veel specifieker getraind. Want de taalmodellen van OpenAI zijn heel erg breed en meer dan niet oppervlakkig. Ja, soms wel hoor, qua inhoud. Het is geen feitenmachine. Dat weet iedereen inmiddels denk ik wel. Het is niet op zoek gaan naar feiten. Het is op zoek gaan naar theorieën en patronen. En dan de feiten gaan zoeken in de boeken waar het uiteindelijk uitkomt. Want je weet nooit wat er gehallucineerd wordt.
Mm-hmm.
Vragen wanneer jij geboren bent of zo. Waarschijnlijk kan die het een beetje gokken. Maar dan moet je de feature die er nu in zit, zag ik, search with Bing aanzetten. En dan kan die het gaan opzoeken op jouw website. Dat is wat anders. Maar goed, je ziet dus nu meer gespecialiseerde, noem het expertmodellen ontstaan. Waarbij bedrijven zeggen, oké, wacht even, het gaat ons niet lukken om zoiets groots en moois neer te zetten als wat OpenAI heeft gedaan. Want we hebben de serverinfrastructuur niet, de mensen niet en we hebben nog X en Y niet. Maar wat wij wel kunnen doen, is op hele specifieke datasets met een doel een model maken die heel erg goed is in A of B of C. Nou, een voorbeeld daarvan is find.com en dat schrijf je met PH, zoals je foto schrijft in het Engels. Dus niet find, maar phind.com. En wat die al een hele tijd doen, is trainen op Stack Overflow. Omdat, dit is een beetje een grapje onder veel ontwikkelaars, maar de copy-paste ontwikkelaars, ben ik er ook een van, die zoeken vaak gewoon via Google en dan uitroepteken stackoverflow.com als het ware URL. Antwoorden op hun programmeervragen.
Ja, Stack Overflow is een soort forum waar programmeurs heen kunnen gaan. Als ze vastlopen, kunnen ze vragen hoe moet ik dit oplossen. En dan zijn er andere mensen in die community die dan dat probleem soms voor ze oplossen.
Ja, het is een soort Quora, alleen dan minder spammy en inhoudelijk gewoon beter.
Nou, heel fijn probleem. Deze metafoor. Nu begrijpt iedereen het Wietse.
Quora
fijn.
Toch, jongens? Ja. Het oude FOC Forum, alleen dan voor technologie.
FOC Forum, FOC Forum voor technologie. Okay. Eigenlijk is het een soort NOS.nl, maar dan voor programmeurs.
Ja. Mm-hmm. Het is een soort je lokale bakkerij, maar dan gewoon geen bakkerij. Okay, eigenlijk een website. En... Oké, okay, sorry. Wat kan je doen op Find.com? Er staat gewoon een tekst-inputveld zoals je dat gewend bent. Daar typ je je programmeervraag in. Maar die kan je intypen op een manier zoals je dat normaal naar een taalmodel doet.
Ja, ja.
En dan krijg je antwoord. En dat die antwoorden zijn echt beter geworden. Want ze hebben het model een week of anderhalf week geleden weer geüpdate. Dus getraind op alles wat ze openbaar kunnen vinden rondom het thema programmeren en technologie. Maar ja, veel meer toegespitst van wat voor antwoorden wil een programmeur eigenlijk. Ja, vaak wil je die stukjes script bijvoorbeeld gewoon altijd netjes in beeld, dat je ze kunt kopiëren en je wil misschien alleen maar het functietje wat verandert. En ik moet zeggen, ik gebruik ze nu door elkaar. De ene keer krijg ik een beter antwoord van GPT-4, maar de andere keer krijg ik een beter antwoord van Find. En dat vind ik interessant, meer als een soort opmerking van okay, natuurlijk krijgen die ontwikkelaars als eerst hun expertmodellen. Natuurlijk. Want het is heel vaak in de IT dat al dit soort automatisering en de eerste start-ups zijn voor mede-techies.
Ja, ja.
Dus, maar define.com kan je natuurlijk ook maken op veel specifiekere zaken. Nou, noem het geestelijke gezondheid, onderwijs. En ik denk dus, eigenlijk zei je dat een beetje in het vorige onderwerp al, van wat nou als we databanken gaan opengooien die niet publiek waren. Dat je natuurlijk kan gaan kijken van okay, we hebben hier misschien wel 50 jaar discours rondom onderwerp ei, wat we in een hele mooie database hebben zitten al, gedigitaliseerd, want dat moest. Zullen we eens een model gaan trainen op dat onderwerp en dan helemaal freaken daarop? En dat je bijvoorbeeld zegt, de data die erin zit, is dus de kwaliteit is hoger, er is minder ruis omheen. Want het wordt dus een model dat niet zo intelligent is op het merendeel van de onderwerpen, maar op één of twee onderwerpen een expert is.
Maar wat ik niet begrijp hieraan is, hoe kan dit beter zijn dan, kijk, dat het beter kan zijn dan ChatGPT begrijp ik ergens nog wel, ondanks dat allebei waarschijnlijk getraind zijn op dezelfde dataset, want het lijkt me dat OpenAI ook gewoon Stack Overflow heeft leeggetrokken. Ja. Maar vooral als ik denk aan Copilot van, wat is het, GitHub, dan zou ik zeggen, daar zit ook nog eens een keer een feedback loop in. Want daar zoek je op allerlei AI-code. En GitHub weet of je dan vervolgens die code implementeert, ja of nee. Dus als het antwoord ja is, dan zou je dat als signaal kunnen interpreteren dat dat dus een goede suggestie was. En dat is een soort feedbackmechanisme om die AI relevanter te maken. Lijkt mij, zeg ik als leek. Hoe kan het dan dat zo'n systeem wat dan alleen maar zoeken is en verder niet weet hoe je het implementeert, hoe kan dat ooit beter zijn dan zo'n geïntegreerde?
Ik denk dat één ding al is dat je natuurlijk kan zeggen in het geval van Find, ik weet het niet precies hoor, maar we gaan iedere twee weken updaten. We gaan iedere twee weken opnieuw trainen. Dat
update
is veel te duur.
In ieder geval.
Nee, dus het is dezelfde data. Alleen het is in het geval van programmeervragen wil je natuurlijk eigenlijk de data van vandaag. Zeg maar, de OpenAI traint nu volgens mij iedere kwartaal.
Wat bedoel je
gewoon veel
data
te duur
van vandaag?
Antwoorden op vragen rondom programmeren die gisteren zijn gegeven door iemand of vanochtend om 10 uur.
Ah,
die staan niet in.
Dat forum blijft ook de hele tijd.
Dat is
er zijn nog
fire.
Mensen die dat naar dat forum gaan om daar vragen en antwoorden te geven.
Ja, dat is echt een firehose. Zeg maar.
Ja, nee,
dat is niet
sure.
zo snel als Twitter, denk ik. Ja. Maar dit is sowieso op het moment dat jij keuzes gaat maken wat je wel of niet in je model gaat stoppen om te trainen, of in ieder geval in je trainingsdataset gaat stoppen om je uiteindelijke model te trainen, dan kan je vaker trainen, want een klein model trainen is goedkoper dan een groot model trainen. Dus daar heb je al voordeel nummer 1 is, dat je wekelijks of twee wekelijks kunt gaan updaten. Want dat is nu, jij zei tegen mij net van, ik wilde iets vinden op Reddit, en toen zei je, ja, je moet inloggen, want die gasten hebben alles dichtgegooid, net als Twitter nu heeft gedaan.
Tegen het scrapen van.
Ja, dat zorgt er natuurlijk voor dat, want ik merk ook bij mezelf heel vaak dat ik vergeet hoe niet up-to-date ChatGPT is. Nee. Ja, dat er zit gewoon een knowledge cut-off op, want het is ontzettend duur om dat ding weer helemaal te trainen, miljoenen.
Er schiet ineens iets in mijn hoofd. Namelijk, ik heb ooit een verhaal gehoord van iemand die zei, het is heel vervelend als een goede medewerker bij een bedrijf weggaat. Want dan verlies je veel kennis. Dus wat als je van iedere medewerker een bordje maakt? Dus je traint de e-mails die die persoon heeft gestuurd en de chatberichten die die persoon heeft gestuurd en alle files waar die persoon in geëdit heeft. En dat maak je helemaal tot een model, waardoor je tot in oneindigheid kan blijven praten met die collega. Dus Henk is weg, maar je hebt Henk nog wel in je Slack. De botversie van Henk. En toen constateerde die bij het testen hiervan dat er nog wel fouten in zitten. Dus dat robot Henk niet altijd goede antwoorden geeft. Dus dat je dan robot Henk, dat je dan de echte Henk kan vragen om nog een half jaar op een consultancycontract te zitten. Zodat als de feedback van de medewerkers is negatief, namelijk dit is niet wat de echte Henk zou zeggen op deze vraag, dat dan de vraag doorgespeeld wordt naar echte Henk. Echte Henk geeft dan het echte antwoord. Dat wordt weer gebruikt als basis om dat model verder te trainen, waardoor Henk dan na 6 maanden daadwerkelijk, weet je, met 80% of zo overbodig is geworden. Nou, als je dat aanneemt, dat dit een soort van feedback loop wordt voor allerlei AI's die gespecialiseerd zijn op één thema. Je noemde net, wat is het, medisch. En we hebben het dus nu over programmeurs. Waarom is het eigenlijk nog niet zo dat dat de beste programmeurs werken om modellen beter te maken in plaats van niet alleen programmeurs, ik bedoel eigenlijk de beste experts op ieder onderwerp, dat die niet aan het werk zijn om het model te maken waar veel grotere hefboom op hun minuten tijd zit. Een soort van de return on investment is veel groter dan waarschijnlijk het specifieke ding waar ze nu aan werken. Maar dat je gewoon een soort van toplaag krijgt in de bevolking, in de wereldbevolking, van mensen die, als je dan echt het allerbeste bent in je vakgebied, dan ga je niet meer gewoon je werk doen, weet ik veel, als je een dokter bent, opereren of onderzoek doen of wat dan ook, maar alleen maar een model helpen fine-tunen. Ja, en dat dan het onderscheidende ding is.
Dit is volgens mij een beetje wat in de geschiedenis, dan heb je een protégé, toch? Dan heb je een student en die ga je dan één iemand, hè, in dat geval. Dus je bent echt een fantastische hartchirurg. Je gaat richting je pensioen, misschien gaan je handen zelfs al een beetje trillen en voel je dat. En dan denk je, ik moet nu die volgende generatie gaan opleiden, want dit is gewoon...
Dit is het nieuwe protégé, bedoel je? Ja.
Toch? Ja, want dat, dus die dynamiek hadden maar ik denk wel... Ik ga toch weer een beetje cynisch doen. Ik denk wel, ik ben benieuwd, hè, want wat ik een beetje zie als dynamiek, is dat je bijvoorbeeld ziet dat DJ's, niet allemaal, maar dat DJ's en andere artiesten vaak nieuwe artiesten gaan scouten. Zoals Dr. Dre ooit Eminem heeft gevonden, als het ware. En dan heb je eigenlijk een aantal dynamieken die ik een aantal keer heb gezien, als ik dat een beetje zo zit te lezen in biografieën en zo, is... Je kunt iemand in jouw eigen stal toevoegen, zeg maar. Omdat je die als protégé ziet en denkt... Oké, mijn tijd is geweest. Ik ben niet meer relevant. Of ik wil graag de nieuwe generatie helpen. En dan ga je die persoon coachen en met de juiste mensen in contact brengen. En dan ontstaat daar misschien wel een artiest groter dan jijzelf. En als je dat echt op een beetje zuivere, wat meer egoloze manier kan doen... dan vind je het ook niet erg dat daar iemand groter ontstaat dan jijzelf. Dit is de positieve lezing van een aantal verhalen die inmiddels zijn gebeurd met artiesten. Die zijn als het ware gevonden, erkend, geholpen, in het zadel geholpen en voorbij aan hun eigen meesters gegroeid. Maar wat je ook wel eens ziet, is dat mensen juist op zoek gaan naar hun volgende en die juist altijd een beetje klein zullen houden, omdat ze denken, ja, ik kan maar beter... Keep your friends close, but keep your future competitors closer. Ik ga zorgen dat ik ze in mijn stal hou, maar nooit helemaal op de podia laat draaien waar ik zelf zou willen staan. Dat is de andere kant van die dynamiek. Dus ik vraag me af of in dezezelfde dynamiek zijn er misschien ook mensen die zeggen, ja, ik wil best één protégé opleiden, maar niet de laatste protégé ooit opleiden. Namelijk een model... Die daarna, zolang die harde schijf netjes gebackupt wordt... voor altijd kan blijven doorleven. Dus je moet wel een beetje over je eigen ego heen... om jezelf op te laten slurpen door een algoritme.
Alles heeft toch een prijs? En ik zie opeens voor me zitten dat de beste... Stel je voor, je ziet de Zuidas voor je... En waar dan allemaal van die advocatenkantoren zitten. Als je dan echt een goede advocaat bent, dan word je partner bij de Brouw of weet ik veel, een van die advocatenkantoren. En dat in plaats van dat die mensen, die zitten nu op de bovenste verdieping achter hun marmeren bureaus. En die zijn al die mieren in die verdiepingen er beneden aan het vertellen wat ze allemaal moeten doen. Dan opeens zie ik voor me hoe juist die bovenste verdieping wordt omgeturnd in een soort van cubicle farm. En dat iedereen alleen maar door een robot gestelde hypothetische juridische vraagstukken met hun beste kennis alleen maar hypothetische vraagstukken aan het behandelen zijn tegen een AI om het model te trainen. Ja, en dat ze daar gewoon goed betaald voor worden, Wietse.
Nou ja, ik denk dus dat, ik kan me voorstellen dat als je nu, je bent advocaat, je draait al een tijd mee, je zit met je advocatenvrienden van verschillende firms een keer wat gezellig te eten. En dan gooit iemand het balletje op. Zullen we met elkaar een model gaan trainen?
Ja.
Je kan iets installeren als een menulid in je Mac. En in Windows is het in de andere hoek een klein notificatie-icoontje. Die draaien we de komende 12 maanden mee. Die werkt een beetje als, rewind.ai.
Ja, ja.
Dan geef je consent voor, want met elkaar teken je daar ook nog documenten over. En na 12 maanden komt er iemand die zegt, jongens, ik kom maar hier. Dat wordt allemaal geüpload. Daar komt een model uit en dan is dat model, want dat is dan een beetje mijn voorgevoel, in het bezit van die groep mensen,
zeker.
Die zes. En dan gaan zij dus, maar dat zit hem dus wat minder in die maatschappelijk verantwoord, maar meer, ik ga zorgen dat ik, net als dat ik een bezit heb in de vorm van grond, een huis of een stuk bos, heb ik bezit in de vorm van een model.
Ik bedoel dit geen zins als een maatschappelijk verantwoord initiatief.
Nee,
ik
dat
bedoel dit als
een hyperkapitalistische
ontwikkeling. Nee, en ik denk dat dit soort juridische modellen bestaan. Die zijn dan vooral getraind op de bestaande data van grote advocatenkantoren. Ja. Dus zo werkt dit nu al. Er zijn 3, geloof ik, van die grote. Nee,
en een uitgever zal luisteren en zeggen, hallo, ik ben O'Reilly, ik maak boeken over Python.
Precies.
Daar betrek ik 7 schrijvers bij, die krijgen royalties en dat boek verkoop ik. Is dat iets anders dan een model? Hè? Ik bedoel, ik hoor je.
Ja. Maar het verschil wat ik probeer aan te maken, en dat is subtiel, dat geef ik toe, maar is dus in plaats van gewoon volgen wat bestaande zaken zijn en dan volgen hoe partners op die zaken reageren, of weet ik veel, gewoon learning by doing, dat is eigenlijk wat jij zegt, soort van door gewoon te volgen en dat dan om te zetten in een model, doe ik er nog een stapje bovenop. Namelijk de AI laten bepalen waar de feedback het nuttigst is. Dus de AI laten bepalen welke elementen missen in de feedback loop. En daar een mens, een heel goed mens, het model beter te laten maken. Ik zie opeens een soort van typaapjes vormen. Die dan, weet je, om betere modellen te maken, waardoor de hefboom dus gigantisch is op hun werk. Opeens een model beter gaan maken. En dit is dus wat ik eigenlijk voor me zie bij die programmeurs. Een soort van de beste programmeurs moeten feedback loops gaan doen in plaats van gewoon hun werk
delen.
Ja, ik denk
dat mijn zorg daarbij is van dan moet er goed gekeken worden naar die structuur waarin je anders de 700 topprogrammeurs in de 700 topprogrammeurs uit Silicon Valley, de keer 10 of keer 100 developers, zoals ze dat vaak noemen, die spreken met elkaar een bondje af om zo'n ding te gaan maken.
Ja.
En dat daarna de niet zo topprogrammeurs zoals ik, die mogen daar dan gebruik van maken voor een tientje per maand. Alleen, ik vraag me dan af, wat zo gaaf is aan het idee in Nederland dat iedereen in essentie, zeker niet in deze tijd, maar in de basis, in de theorie, een huis zou kunnen bezitten. Kunnen wij dan ook allemaal een model bezitten? Of is dat echt weggelegd voor de 700 superdevelopers? Ja. Daar zit nog even mijn vraagteken wat ik altijd zou maken.
Als het kapitaal bij een select groepje beschikbaar is.
Ja, maar dan, ik vraag me dus, ik ben nieuwsgierig, dat bedoel ik niet cynisch, over die mix van dat groot kapitaal met deze.
Of dit beter zou kunnen.
Nou, omdat je het echt met hele kleine groepjes kan nu. Vroeger had je nog echt mensen nodig steeds. Die irritante mensen.
Ja.
En nu heb je ze misschien niet eens meer nodig. Maar, en dat sluit misschien nog aan om een soort strik om onze aflevering heen te doen. Is het Nederlandse model, GPT-NL. daar zitten we natuurlijk ook een beetje te zoeken. Jij zei al, ik zet een beeldje neer op een grasveld met een drone eromheen laten vliegen. Als er iemand eigenlijk dus zegt, we gaan niet ons eigen model intern trainen.
Ja.
Maar we gaan een deel van die data geven aan het, noem het, de public good.
Ja.
Het grote publieke model voor Nederland als samenleving. En uiteindelijk zelfs een Europees model. Volgens mij zitten we daar nu tussen. Het is eigenlijk weer een publiek-privaat discussie, zoals het onder de meeste discussies stiekem zit. En dat is interessant. Want ik denk wel dat in het geval van Find.com, waar ik nu een beetje enthousiast over aan het doen ben, dat is waarschijnlijk geen NGO.
Nee, vermoed ik ook
niet. Dat is waarschijnlijk ook een. Ik weet niet hoeveel ontwikkelaars daar werken.
Nou, wat een heerlijk hoopvol einde. Allemaal. Voor de burgers van ons land. Voor de mensen. Mooi, dit was Poki. Tot volgende week.
Doeg.